Voor de luisteraars thuis willen we het behandelen en schriftgedeelte in de psalmen van deze avond noemen. De schriftlezing deze avond is uit psalm 27. We noemen nu psalm 27. En we zingen psalm 27 vers 2 en vers 3. Psalm 27 vers 7. Psalm 84 vers 1, 2 en 3. Psalm 137 vers 1 en Psalm 122 vers 1 en vers 2. We noemen nu nogmaals de schriftlezing voor deze avond, Psalm 27. En we zingen Psalm 27 vers 2 en vers 3. Psalm 27 vers 7. Psalm 84 vers 1, 2 en 3. Psalm 137 vers 1. En Psalm 122, vers 1 en 2. We wensen u een goede avond.
internetuitzending voor kerkradio en internet en scanner. Alle die thuis meeluisteren en misschien ook wel op andere plaatsen met ons meeluisteren. Ik begrijp dat het ook regelmatig gebeurt dat vanuit andere plaatsen met ons wordt meegeluisterd. Normaal gesproken hebben we op de woensdagavond of een bijbellezing of een meditatie in deze coronatijd. Vanavond is er een jongerenavond en in het bijzonder wil ik ook jullie jongeren, misschien ook wel kinderen thuis die meeluisteren, ook hartelijk welkom heten. En evengoed de ouderen die ook deze avond kunnen meeluisteren, want het gaat toch wel over onderwerpen die ons allemaal wat zeggen. Ook over het kerkelijk leven en de kerkdiensten en alle dingen in coronatijd en misschien ook wel daarna. We willen met elkaar de avond dan ook beginnen met het zingen van de 27e psalm, vers 2 en 3. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heere. En deze psalm heb ik ook opgegeven vanwege de laatste vier regels van dit vers. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot, dat ik zolang mij het levenslicht bescheen in 's Heere huis mocht wonen hier beneden. En ook vers 3, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Psalm 27 vers 2 en 3. willen met elkaar Psalm 27, die we gelezen, gezongen hebben, ook met elkaar lezen. Psalm 27, daar lezen we een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten ze zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen me opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Ge zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijen, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schades die vrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Voordat we met elkaar willen nadenken over het onderwerp van vanavond, willen we zingen nog uit de 27e psalm, het 7e vers. De 27e psalm en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het 7e vers van psalm 27. Vanavond hebben we dan opnieuw een jongerenavond en ik heb u en jullie al hartelijk welkom geheten. De eerste jongerenavond hadden we op de week voor Hemelvaart en de gedachte kwam daarna dat het misschien goed was om toch nog een avond ook te beleggen. De jongeren catechisanten, maar ook de oudere catechisanten hebben allemaal een brief ontvangen. Wel verschillende brieven zijn dat geweest. Toch wel qua leeftijdscategorie toch wel een verschillende brief geworden. En die brieven zijn opgesteld door de kerkenraad. Ik kan wel een beetje zeggen dat Jaken Engberts eigenlijk de meeste van deze redactie van deze brieven heeft gezorgd. En in de brief voor de oudere catechisanten, voor de oudere jongeren, staat ook twee stellingen. En die zijn vanavond eigenlijk ook aan de orde. En jullie is er ook gevraagd om daarop te reageren. En de eerste stelling luidt: naar de kerk gaan is eigenlijk niet zo nodig meer in onze tijd, want thuis zijn de diensten ook te beluisteren. Het gaat eigenlijk een beetje over de vraag van: is het nu wel zo noodzakelijk dat we naar de kerk gaan? Het gaat toch thuis ook goed? Of hoe ervaren we het nou juist om thuis te luisteren en niet naar de kerk te gaan? De tweede stelling is: met de catechisatie hoeven we geen maatregelen te nemen. Nu zijn de catechisaties natuurlijk op dit moment niet aan de orde. Maar als die weer aan de orde zijn, deel voor lente, begin oktober, en dan ziet er nog wel naar uit dat dan de maatregelen rond het coronavirus er toch nog steeds wel zullen zijn. En hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Hoe zal het dan allemaal zijn beloop hebben? Een beetje ook met de bedoeling om ook van de jongeren wat reactie te krijgen en ook te vragen. Allereerst wil ik jullie jongelui hartelijk danken voor de reacties die ik heb ontvangen. Een zevental mails kreeg ik, waarvoor geldt dat een van de mails zelfs ondertekend was door 6 personen. Dus dat blijkt ook wel dat jullie er ook met elkaar over hebben nagedacht en hebben gesproken. En een andere mail was ondertekend door 5 catechisanten. Dus blijkbaar is het wel een gespreksonderwerp geweest voor jullie. Het kerkelijk leven in coronatijd, catechisatie in coronatijd, hebben we nu dan natuurlijk geen catechisatie. De kerkdiensten, de zondagen in coronatijd. En we hebben natuurlijk allemaal gemerkt de afgelopen maanden dat het kerkelijk leven ook veranderd is. Het leven van elke dag is veranderd. Het naar school gaan is veranderd. De kinderen, de jongelui konden tijd niet naar school. Kinderen gaan inmiddels wel weer naar school. De jongeren ook wel, maar toch nog wel veel beperkter. Maar ook voor de ouderen die al werken is het leven misschien wel veranderd. Als je op kantoor werkt, dan heb je veel thuis gewerkt. We zien het bij het openbaar vervoer. Als we in de bus stappen, dan moeten we een mondkapje dragen. We geven elkaar geen hand. Niet zo lang geleden zei iemand tegen mij: de laatste keer dat ik iemand een hand gaf, dat was bij u op catechisatie. Nou, dat geeft al aan, dat is al een hele poos geleden. Maar ook de zondag is veranderd. En normaal gesproken gaan we 2 keer naar Gods huis. Dan kleden we ons aan. En we kleden onze zondagse kleren aan, trekken we aan en we gaan naar de kerk toe. En nu blijven we thuis. Vanwege de overheidsmaatregelen, veiligheidsmaatregelen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En dat niet zomaar. Een paar weken terug hadden we voor het eerst sinds tijden weer een vergadering van het breedmoedraam van de Klasses Noord in Staphorst. En daar waren we samen met 5 mensen, ook op veilige afstand van elkaar. En daar hoorde ik ook hoe in een van de gemeenten binnen onze klasses de week na de biddag nog een kerkraadsvergadering was gehouden. Men had gedacht, we passen op. En dus we laten een stoel leeg. En toch is wel het gevolg geweest dat nog 5 kerkraadsleden ook met corona besmet zijn geraakt na die avond. Het is dus niet zomaar dat we kunnen denken, als we naar de kerk gaan of we hebben een vergadering voor de kerk, dan kunnen we niet besmet raken. Ja, dat kan wel degelijk. Dus die maatregelen zijn wel noodzakelijk geweest. We zien ook ondertussen dat het getal van degenen die besmet raken, die in de ziekenhuizen wordt opgenomen, die op de IC's worden opgenomen, dat die ook drastisch verminderd zijn geworden. Al weten we ook, het virus is bepaald nog niet weg. En we horen ook op dit moment van het andere werelddelen, dat het virus daar waar het weg leek te zijn, dat het ook weer oplaait. Zo zijn dus ook de zondagen veranderd. Eerst mochten we nog met 100 man naar de kerk, later nog maar met 30 man, met eigenlijk het verzoek daarbij dat die 30 eigenlijk ook al te veel was. De vraag was om met zo weinig mogelijk mensen samen te komen. En zo hebben we hier in de kerk wel gebivakkeerd met elkaar, met een 10 man, soms 15 man, een enkele keer wat meer. nu vanaf 1 juni mogen dan weer 30 mensen komen die worden uitgenodigd. En als de Heer het geeft, en daar lijkt het op, mogelijk per 1 juli dat weer 100 man kunnen komen. Bij ons geldt in elk geval dat we de kerkdiensten nog konden beluisteren. Er zijn ook kerken niet ver hier vandaan, ook wel in onze klasses, die hebben ook een aantal weken helemaal geen kerk gehad. Omdat ze bijvoorbeeld geen audioverbinding hadden, geen internetverbinding hadden. Of geen kerktelefoon hadden, die nog met bandjes werkte. En daar heb zo een tweetal maanden het hele kerkelijk leven stilgelegen. Wij hebben dan nog de zegen van een internetverbinding, zodat we de diensten kunnen beluisteren. Daar is ook sprake van videoverbindingen. Daar zijn ook vragen over gekomen. Daar wil ik vanavond ook op ingaan. Misschien een klein beetje voor het verloop van de avond. Ik heb het zo gedacht om voor de pauze stil te staan bij de vraag, bij de eerste stelling met name. Naar de kerk gaan is eigenlijk niet zo nodig meer in onze tijd, want thuis zijn de diensten ook te beluisteren. Ik wil met name bij die stelling stilstaan en dan eerst stilstaan bij de vraag van waarom zouden we eigenlijk naar de kerk moeten gaan als we thuis ook mee kunnen luisteren. Wat is nou daar de meerwaarde van? Ik wil dan ook ingaan ook op het zingen, wat ook natuurlijk wel een heel actueel onderwerp is, dat allemaal voor de pauze. Na de pauze wil ik op de tweede stelling ingaan, met de catechisatie hoeven geen maatregelen te nemen, maar ook daarvoor ingaan op de vragen die ook wel gesteld zijn over een live videoverbinding, die ook wel in bepaalde kerken aanwezig is en die wij, zoals bekend is, die wij niet hebben. Daarnaast is er nog een mail binnengekomen met vragen die wat buiten de stellingen omlagen. Die wil ik als laatste behandelen en zo nodig, als er vragen binnenkomen, wil ik die daarna nog behandelen. Eerst dan maar de eerste stelling. Naar de kerk gaan is eigenlijk niet zo nodig meer in onze tijd, want thuis zijn de diensten ook te beluisteren. Ja, dat kan toch bijna de gedachte zijn. De overheid lijkt dat ook wel te denken. Die benadrukt heel vaak al, bij monden van minister Grapperhaus, al heel vaak benadrukt dat het goed mogelijk is om thuis de online diensten mee te maken en zo toch bij het kerkelijk leven betrokken te raken. Er is ook, sommigen van jullie hebben dat ook opgemerkt, positief overgeschreven in het Reformatorisch Dagblad. Mensen hebben zich daarover laten interviewen en hebben gezegd van dat ze het heel als fijn hebben ervaren dat het ook zo kon. Er zijn ook andere geluiden dat mensen zeggen, het is voor mij eigenlijk wel een hele fijne tijd geweest, want ik heb nog nooit zoveel diensten gehoord en gezien als juist nu. Ik beluister de diensten in de eigen gemeente, maar ja, ik kijk ook naar diensten in andere gemeenten en luister naar diensten in andere gemeenten. Ik kom niets tekort, hoorde ik eens iemand zeggen. En er zit een gedachte achter. Als ik Gods woord maar hoor en lees, op welke wijze dan ook, en of dat nou thuis is of dat het in de tuin is, als ik maar het woord hoor en lees, dan is het eigenlijk al goed. Dus moeten we nou echt op zondag, op die vaste tijden, samenkomen met de gemeente, samen met anderen, is dat echt noodzakelijk? Het gaat toch om, uiteindelijk ook om de vraag, hoe is het tussen God en mijn ziel? Dus als ik thuis een dienst hoor en luister, is het dan wel nodig dat ik met anderen in de kerk zit? En dan benadrukken mensen uiteraard wel dat ze de kerk gaan missen, het opgaan missen, de psalmen missen, de gemeenschap missen, de contacten missen. Maar de vraag is toch wel van, missen we niet alles als we niet naar de kerk kunnen gaan? En ook wel de vraag, is dat mogelijk dat je zegt van ja, ik zit thuis, ik luister mee naar de gemeente, mijn eigen gemeente. Maar als er nou net die morgen een voorganger is die mij niet zo aanstaat, nou dan luister ik naar een dienst mee, een ander deel van het land naar de voorganger die mij wel erg aanspreekt. En dan kan ik net zo goed Gods woord horen en een zegen krijgen. Ik zeg niet dat dat onder ons voorkomt, maar buiten onze gemeente heb ik die geluiden wel gehoord en gelezen. En dat mensen kunnen denken, dat zegent de Heere ook. Al die vragen die worden nu natuurlijk wel actueel. Ik zal allereerst jullie reacties op de eerste stelling voorlezen. Omdat het gaat om 7 mails is dat wel te doen. Iemand van jullie schreef, als je thuis de diensten beluistert, heb je vaak nog wel eens dat je wordt afgeleid als er bijvoorbeeld iemand over de weg rijdt. Daar heb je in de kerk minder last van. Daar houd je de aandacht meer op de preek gericht. Daarnaast vind ik het samen zingen in de kerk ook erg waardevol. Dat mis ik ook. Een andere reactie was, liefst ondertekend door 6 namen. Wij vinden dat nodig, is naar de kerk gaan eigenlijk niet zo nodig in onze tijd. Wij vinden dat nodig niet het goede woord is. We vinden dat we wel naar de kerk moeten gaan. Als het kan, maar in deze tijd wil dat niet met z'n allen. Want we vinden dat we de maatregelen van de overheid moeten volgen om het virus zo goed als mogelijk onder controle te krijgen. Hierbij is het nu erg fijn dat we toch diensten kunnen luisteren via een livestream op internet. Wel vinden wij het jammer dat er geen livestream met beeld is. Nou, daar komt dus die vraag die, waar ik straks op hoop terug te komen, na de pauze. Volgende reactie zegt, persoonlijk ben ik het met deze stelling niet eens, dat naar de kerk gaan niet meer zo nodig is, omdat je thuis ook de diensten kunt meeluisteren. We gaan niet alleen naar de kerk om te horen uit en over Gods woord, maar ook om daar samen te zijn. De saamhorigheid en de verbintenis in het geloof vind ik erg belangrijk. En dit heb je het meeste in de kerk zelf. Ook staat er in de Bijbel dat het belangrijk is dat wij samenkomen. In Hebreeën 10 vers 25. Deze tekst zegt ook dat naarmate de wederkomst van de Heer Jezus dichterbij komt, des te belangrijker het is om naar de kerk te gaan. Het coronavirus zou ons hiervan bewust moeten maken. En het zal ons ook uit opzicht van deze tekst moeten verblijden dat we weer naar de kerk kunnen opgaan nu de regels vanuit het RIVM versoepelen. Zie zondag 38 vraag 103 van de catechismus. Hier wordt uitgelegd dat het onze plicht is om op te gaan naar Gods huis. De uitspraak, als je nat wilt worden moet je in de regen gaan staan, dus als je bekeerd wilt worden moet je naar de kerk gaan, is hiervan toepassing. Deze persoon voegt daar ook nog een eigen opmerking aan toe. Terwijl iedereen druk bezig is met hoe snel het leven weer wordt zoals het hiervoor was, vind ik het belangrijk om bij jezelf af te vragen wat je nu eigenlijk geleerd hebt van dit coronavirus en de hele situatie eromheen. Het is een teken en een roepstem dat de eindtijd dichterbij komt en dat onze genadetijd een einde heeft. Doen we hier wat mee? Of zijn we alweer gewend geraakt aan deze nieuwe situatie, waarbij we op sociale afstand leven en alle contacten, zowel voor school, werk en privé, online onderhouden? Staan we bij stil dat God dit virus ook als een roepstem bedoelt en gaan we hierdoor op de knieën? Of denken we alleen maar aan hoe het allemaal zo snel mogelijk maar weer normaal wordt? Een volgende reactie. Ik ben het niet eens met deze stelling. Het is mooi dat de mogelijkheid er is dat we ondanks de corona toch nog thuis kunnen luisteren naar de diensten. Toch zit er voor mij een groot verschil tussen thuis luisteren en echt naar de kerk gaan. Daar heb ik de volgende redenen voor. Thuis hangt er een andere sfeer dan in de kerk. Hierdoor kan ik me thuis minder goed concentreren op de dienst. Daarentegen voelt de dienst thuis voor mijn gevoel wel minder lang dan als ik in de kerk zit. In de Bijbel roept God ons op om naar de kerk te gaan. Ik vind dat het dus ook onze plicht is om regelmatig naar de kerk te gaan als het kan. Het naar de kerk gaan is een traditie waarvan ik vind dat we die niet moeten veranderen. Ik heb mij nog niet helemaal gevormd over het elke week strikt opgaan naar de kerk op zondag 2 keer en woensdagavond. Ik vind dat naar de kerk gaan belangrijk is, maar het verplichten van naar de kerk gaan als er kerk is, vind ik soms wat overbodig. Een andere reactie, dat is een hele korte, maar wel door 5 ondertekend. Wij vinden naar de kerk gaan wel belangrijk, omdat het een inzetting van de Heer is. Maar we vinden dit wel een goede oplossing wanneer we niet naar de kerk mogen. En dan nog een reactie. Ik ben het oneens met deze stelling. Ik vind dat het nog steeds belangrijk is om naar de kerk te gaan en daar de diensten te beluisteren, gezamenlijk als gemeente in het huis van God. Ik kan begrijpen dat het thuis luisteren makkelijker is, maar ik geloof niet dat het goed is om dat te blijven doen als we wel weer naar de kerk mogen. Je wordt opgevoed met het geloof. Door je ouders ga je dan naar de kerk. Op een gegeven moment word je ouder, ga je over dingen nadenken en komt er een moment dat je zelf de keuze moet of gaat maken of het ook jouw eigen keuze is om naar de kerk te gaan. Als je de keuze maakt om dit te doen, dan sta je zelf meer achter om naar de kerk te gaan. Je moet zelf wel de waarde van naar de kerk kunnen gaan inzien. Daar wordt door woord en geest gesproken tot ons, zo staat er ook in de Bijbel. Als je kijkt naar de Bijbel, preekt de discipel apostelen, in onze tijd dominee en kerkenraad, ook voor groepen mensen, en hebben ze hier ook de opdracht toe gekregen. In deze mail staat ook de vraag verderop over de live uitzending van de internetdienst, ook rond bijvoorbeeld begrafenissen, daar hoop ik dan dus op later op terug te komen. Ja, en dan is er nog een mail die dan op deze stelling niet zozeer ingaat, die andere vragen heeft. Daar hoop ik dus ook later op terug te komen. Maar als je het allemaal zo beluistert, hè, dan hoor ik eigenlijk toch niemand van jullie zeggen dat het niet waardevol zou zijn om naar de kerk te gaan. Het is inderdaad, hè, wat jullie dat toch wel zo aanvoelen en zo opmerken, het is waardevol. En ook dat je wel wat mist als je thuis zomaar alleen maar meeluistert. Het is door de nood een goede zaak dat het kan. Maar als we weer kunnen opgaan, dan willen we toch weer naar Gods huis opgaan. Nou is wel de vraag om goed over na te denken, waarom is dat zo belangrijk? Ik vind die vraag ook belangrijk, omdat met name ook, als je leest bijvoorbeeld in het Reformatorisch Dagblad, en ook wat in de Kamer gezegd is, inderdaad heel vaak benadrukt wordt van het is waardevol voor ons gelovigen dat we naar de kerk gaan. En dat is waar. Maar is dat nou het enige? Is het alleen waardevol? En wordt dat ook aan minister Grapperhaus duidelijk gemaakt, zoals het voor mensen van waarde is om de economie weer op te starten en om naar iets weer toe te kunnen. Zo is het voor kerkgangers waardevol om naar Gods huis te gaan. Of mag je zeggen van dat gaat toch nog wel iets verder? En bij verschillende van jullie hoor ik dat ook in de mails terug. En van dat gaat toch wel iets verder. Dat gaat eigenlijk veel verder. Het is goed om te luisteren wat we erover lezen in Gods woord. Over het opgaan naar Gods huis. En dan vinden we in verschillende psalmen toch de gedachten van hoe belangrijk het is om in de tempel of in de tabernakel, toen de tempel er nog niet was, hoe belangrijk het was om samen te komen, dat komen we in de Bijbel steeds tegen. We zongen op Psalm 27 en dat lazen we ook. En waar koning David, als hij op dat moment ook niet kan gaan naar Gods huis, zegt dat hij één verlangen heeft om al de dagen van zijn leven, dat is misschien ook wel een antwoord op een van de vragen van jullie, om al de dagen van zijn leven in Gods huis te wonen. Om daar de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken. Daar woonde de Heere. En daar werden de offers gebracht. En daar mocht David geloven dat de Heere zijn zonde wilde vergeven. Daar was zijn vrede en blijdschap in zijn hart. Dus daar wilde hij eigenlijk altijd zijn. Nu kennen wij natuurlijk de dag des Heren. In het bijzonder, en dat is ook heel naar het woord van God, dat we dan naar de kerk gaan. Maar eigenlijk mogen we zeggen, daar horen we eigenlijk nog niet genoeg aan te hebben. Ik denk ook aan Psalm 84, waar we heel duidelijk, we zullen die psalm ook straks zingen in de pauze, waar we horen van het verlangen om naar Gods huis te gaan. Hoe branden mijn genegen heen, om zeer een voorhof in te treden. En dat vers, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. En waar de dichter zingt, ik wou liever een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Of Psalm 40. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Uw weldadigheid en trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Ik denk ook aan het Nieuwe Testament. Simeon kwam door de geest in de tempel, ontmoette daar de Heer Jezus. Van Anna, die oude weduwe, lezen we dat ze dag en nacht in Gods huis was, bij wijze van spreken, om de Heer te dienen. Ik denk aan de discipelen van de Heer Jezus, die op de paasavond samenkomen. Thomas ontbrak, tot zijn grote spijt moeten we later zeggen, want de Heer was er en hij was er niet. We lezen ook in het Nieuwe Testament, waar twee of drie in mijn naam bijeen vergaderd zijn, ben ik in het midden. Natuurlijk kan dat ook thuis, maar dat geldt wel in het bijzonder in de kerk. Ik denk ook wat we lezen van de eerste christengemeente, van de pinkstergemeente in Handelingen 2. Ze waren volhardende in de leer, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. En ze waren volhardende in de leer. En juist omdat ze dat deden, bracht hen dat ook samen. En was dan ook de bediening van het heilig avondmaal. En waren daar ook de gebeden. We kunnen zelfs zeggen, de gebeden worden verhinderd als de gemeenschap ook niet wordt ervaren. Hebreeën 10. Een van jullie noemde die tekst al. En ik betrek er ook niet alleen vers 25 bij, maar ook vers 26. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als ge ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Als we niet opgaan naar Gods huis, zondigen wij willens. En waarom moeten wij elkaar vermanen om naar Gods huis te gaan? Te meer als u ziet dat de dag nadert. Ik kan jullie wel zeggen dat ik dat ook wel heel moeilijk heb gevonden. Want hoe weten we dat de dag nadert? De Heer Jezus heeft erover gesproken. De tekenen die zijn komst aanduiden. Hongersnoden, oorlogen, geruchten van oorlogen, de verbreiding van het evangelie, maar ook pestilentiën. En pestilentiën staan in de Bijbel voor epidemieën. Als we dat horen, weten we, de dag van de Heer nadert. En dan zegt de Heer in zijn woord dat we dan juist in zijn huis zouden moeten zijn. Uit deze teksten, ik zou het veel meer kunnen noemen, maar dat zou te veel tijd vragen, blijken twee dingen heel duidelijk. Dat wij fysiek, waar dat mogelijk is, waar het lichamelijk, qua gezondheid en qua ouderdom mogelijk is, dat we moeten opgaan naar Gods huis. Dat we onze plek niet leeg moeten laten. Omdat de Heere daar gediend wordt en gevreesd wordt. Omdat de Heere daar zich wil openbaren. Omdat de Heere daarin verheerlijkt wordt. Maar ook is het van belang om samen te komen waar de gemeente samenkomt. En dat is ook een aspect. We moeten naar Gods huis zijn omdat de Heere daar is, omdat Hij dat heeft bevolen. Maar ook de samenkomst van de gemeente is vanuit Gods woord heel belangrijk. Want de gemeente is naar Gods woord, Paulus spreekt daar ook over, een huisgezin Gods. En Gods kinderen, daar gaat het over de ware kinderen van God. Maar wij kunnen van buiten niet zien wie ware en niet ware kinderen van God zijn. Die zijn leden van hetzelfde lichaam. En denk maar, als Paulus schrijft aan de gemeente, dan schrijft hij aan de gemeente te Rome, of te Korinthe, of te Filippi. Dus twee dingen zijn heel belangrijk, terwijl ik inmiddels zie dat mijn zus al enkele apps binnenbrengt. Eén app binnenbrengt. En die kom ik later op terug. Of dat twee dingen zijn dus heel belangrijk. In de eerste plaats is heel belangrijk de kerkgang ter ere van de naam des Heren en ter ere om daar zelf de Heren te mogen ontmoeten. Maar ook de gemeenschap is ook heel belangrijk. Dus ook naar het woord van God. Dat lees je ook in de belijdenis van onze kerk. Ik denk aan zondag 38. Dat gaat over het gebod. Dat we de Sabbatdag moeten gedenken. En dan zegt zondag 38, wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastelijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heer openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. God gebiedt dus in dat gebod. Zo heeft de kerk het verstaan dat ik tot de gemeente Gods naastelijk, en naastelijk betekent dat ik me beijver, dus ook dat ik me beijver om naar de gemeente Gods te komen. Ik denk ook aan Nederlands geloofsbelijdenis artikel 28, waar Guido de Bret de kerk noemt een heilige vergadering, de gemeente noemt een heilige vergadering, waarvoor geldt dat we schuldig zijn om ons daarbij te voegen. Het gebeurt wel eens in onze dagen dat jongeren verhuizen en dan zeggen ze, we kijken nog waar we ons bij aansluiten. Dan hebben ze een doopbewijs of attestatie hebben ze thuis liggen en zijn gelid van de kerk. Als we kijken hoe de kerk der eeuwen daarover heeft gedacht, moet je zeggen, dat is onmogelijk. We zijn schuldig ons aan te sluiten, ons te voegen bij de gestalte van de ware kerk. En hoe kennen we die? Daar waar het woord op zuivere wijze wordt gepreekt, waar het sacrament op zuivere wijze wordt bediend en waar de tucht ook wordt uitgeoefend. Daar horen we samen te komen. En dan kunnen we niet zeggen van, thuis, ja, nou, ik luister nou eens naar gemeente Z of naar gemeente A. En nou, die daar preekt, dat spreekt me wel aan. En dan zien we eigenlijk, dan plaatsen we ons eigenlijk ook buiten het woord van de Heer. En ook zoals de kerk dat altijd heeft opgevat. Door Gods voorzienig bestel, dat is een beetje een moeilijk woord, maar dat wil zeggen door Gods leiding in ons leven wonen we ergens. Zijn we ergens geboren of door verhuizen ergens terechtgekomen. En waar daar een gemeente is, waar die drie zaken worden gevonden, de prediking van het woord, de sacramentsbediening overeenkomstig Gods woord, prediking van het woord overeenkomstig Gods woord, de tuchtuitoefening overeenkomstig Gods woord. En daar zijn we geroepen om samen te komen. Daar komt nog wel bij. Het gaat er ook niet in de eerste plaats om wat wij waardevol vinden of hoe wij iets ervaren. En niet alleen gaat het om wat noodzakelijk is tot onze zaligheid, maar het gaat er ook om wat tot eer van God is. Het gaat erom wat de Heere geboden heeft. En dan is het zijn inzetting, zijn instelling. En de Heere wordt geëerd als wij zijn inzettingen onderhouden. En hoe wordt de Heere geëerd als de mensen opgaan naar Gods huis? Dat is een belijdenis. Als het kerkplein hier aan de Almeloze weg volstroomt met mensen. En als de mensen weer de kerk uitgaan, dat is een belijdenis, dat is tot eer van de Heere. Als de psalmen klinken, dat is tot eer van de Heere. Ook dat is een inzetting van de Heere. Het psalmgezang in de kerkdienst, in de eredienst. Psalm 22 vers 4. Toch gij zijt heilig wonende onder de lofzangen Israëls. Psalm 68. Looft God in de gemeenten de Heer. Looft God in de gemeente. Een eis van de Heer. Psalm 150. Looft God in zijn heiligdom. Wat is het tot zijn eer als zijn huis van vreugde druist. Wat is het aangrijpend als de sacramenten niet bediend worden. We denken aan het sacrament van het heilig avondmaal. Van de Heer Jezus heeft gesproken, doe dat op mijn gedachtenis. Zo verkondigt de dode zeer totdat hij komt. Wat is het aangrijpend dat mensen geen openbare blijdenis des geloofs kunnen doen. Ik noem zomaar wat zaken. En u kan dat allemaal niet. Hoe moet je dat nou bezien? Daar heb ik zelf ook de afgelopen maanden best wel veel over nagedacht. Wat nou de Heer beveelt, wat nou door hem wordt geëist, wat hij nu tot zijn eer is, dat kan niet. We moeten dan toch tegen de verordening van de overheid in met 250 man samenkomen? Moeten dan toch de sacramenten bedienen? Moeten dan toch, als het straks onveilig blijkt te zijn, zingen? Daar is die vraag ook zo nog op terug te komen. De Heere eist het, de Heere beveelt het. Maar moeten we dat doen als de overheid ons dat vraagt om dat niet te doen? Dan moeten we natuurlijk goed opletten waarom de overheid ons dat vraagt. Als de overheid ons dat zou vragen omdat ze dat niet willen uit vijandschap tegen de Heere, dan moeten we doen. Zijn we geroepen. Zo nodig om te lijden omwille van het evangelie. Maar waar de overheid ons dat vraagt uitwille van de veiligheid van de mensen. En omwille van de volksgezondheid van de mensen ligt het wel anders. En dan kunnen we niet zeggen, koste wat het kost, doen we het toch. Dan moeten we toch zeggen, de overheid is Gods dienares, ons ten goede. En zolang haar maatregelen niet ingaan tegen Gods woord, moeten wij haar gehoorzamen. Ja, maar gaan ze dan niet tegen in? Dan denk ik toch terug aan hoe het in Israël toeging. Ook in Israël, in het Oude Testament, als iemand melaats was, mocht hij niet in de samenkomst komen. En daar golden ook hele strikte reinheidswetten en voorschriften in het Oude Testament rondom Gods huis. Ik denk ook aan het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. De catechismus zegt daar dat ik mezelf niet mag kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven. En als nu gebleken is dat er gevaar is als wij met heel veel mensen op hetzelfde moment samenkomen. Als gebleken is dat ik mij in gevaar begeef. Als wij de maatregel van 1,5 meter niet in acht nemen. We voelen aan dan strijdt het ook met Gods woord. Gij zult niet doodslaan. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om burgers te beschermen, maar ook voor de kerkraad om haar gemeenteleden te beschermen. En dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Hoe moet je dat nou zien? Dat nou twee dingen in Gods woord tegen elkaar in lijken te gaan. Dat gebod van God, dat wij ons niet in gevaar mogen begeven. En de inzetting van de Heer die moet worden onderhouden. Dat we opgaan naar Gods huis, de psalmen klinken. Die lijken nu in deze situatie met elkaar te botsen. Hoe moet je dat nou zien? Daar heb ik wel heel diep over nagedacht. En ik denk dat je vanuit de Bijbel daar ook iets over kunt zeggen. Ik denk dat dat voor degene die de Heere liefhebben een beproeving is. Een diepe beproeving. Zoals het voor David een diepe beproeving was in Psalm 27. Als hij ten onrechte, waarschijnlijk door Absalom, wordt opgejaagd en Jeruzalem moet verlaten. En dat hij niet naar Gods huis kan gaan. Zoals het een hele diepe beproeving was voor Jeremia. Als hij ziet dat het volk in ballingschap is. Naar Babel. En in Jeruzalem alles verwoest. Ook Gods huis en de offers niet gebracht kunnen worden. En dan moeten we zeggen, ja, iets kan een beproeving zijn. En het kan, dat hoorde de vorige keer al, iets kan ook een oordeel zijn. Als we in Gods woord lezen van pestilentie, en dan zijn dat dingen die de wederkomst aankondigen, maar die ook een oordeel kunnen zijn. En moeten wij niet zeggen, is er niet alle reden voor de Heere om ons te oordelen? Ik denk aan de wereld. Wat is wereldwijd de Heere verlaten? En wat heerst het antichristelijke denken over heel de wereld? Over hoe met de dag van God wordt omgegaan. We mogen wel zeggen, ons land is nog een positieve uitzondering als het gaat om Gods dag. In heel Europa worden de verkiezingen gehouden op zondag. Wij zijn een van de weinige landen waar het op woensdag is. De kerkverlating in West-Europa. Als we denken aan het land van de reformatie. Als we denken aan een land als West-Duitsland. Dat is nog veel erger dan bij ons. Als we denken hoe wereldwijd gedacht wordt over Israël, het uitverkoren volk van God. Hoe vanuit de Europese Unie een heel sterk anti-Israël gedacht is. Hoe door de Verenigde Naties resoluties worden aangenomen nauwelijks tegen een land bijvoorbeeld als Noord-Korea of als Syrië. En steeds heel veel tegen Israël. Hoe gedacht wordt over het huwelijk, over homoseksualiteit. Komt de tweede er binnen. Derde ook. Ik kan er nu geen aandacht aan besteden, komt straks. En het antichristelijke denken. Hoe gedacht wordt ook wereldwijd over euthanasie in abortus, over homo. Huwelijk, homoseksualiteit, het antichristelijke denken. We zien dat eigenlijk wereldwijd, hè, waar je ook, in welk continent ook je bent, zien we dat doorbreken. En nou is de afgelopen half jaar is wereldwijd de hele wereld stil komen te vallen. En waar dan geprobeerd wordt om het leven weer op gang te brengen, kijk maar China, opnieuw een uitbraak. Maar het kan ook een oordeel zijn over de kerk, want ook wij worden getroffen. Er kan sprake zijn van vervlakking in de prediking. West-Europa en de landen waar de reformatie was. Ons land. Afwijken van Gods woord. Dat kan overigens ook naar twee kanten toe zijn. Al moet je wel zeggen, de ene kant dreigt veel meer. Geen geloof in hemel en hel. Dat Gods geboden worden aangepast naar de mens. Als we denken hoe er gedacht wordt over de vrouw in het ambt. Over het huwelijk. En dan staat er in 1 Petrus 4, vers 17, het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En die in het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn, degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn. Het treft ook onze gezinden. Het treft ook onze gemeente. Ja, maar wij hebben toch nog de waarheid. Bij ons is het toch nog zo erg nog niet. Zou de Heer geen reden hebben om ons en om mij te om u en jou te oordelen, om zijn zegen weg te nemen, om de kandelaar van zijn woord te verplaatsen. Verdien ik het om onder Gods woord te verkeren? Hoe vaak ben ik niet opgegaan uit gewoonte? Hoe vaak was ik ondankbaar? Hoe vaak heb ik me druk gemaakt over de temperatuur in de kerk, noem maar op. Hoe vaak gleden mijn gedachten niet weg onder de preek. Hoe vaak was de voorbereiding niet zoals het behoorde te zijn, dat ik niet binnen het opging. Hoe vaak zong ik de psalmen gedachteloos mee. Hoe gingen we gekleed naar Gods huis? Beseften wij voldoende dat wij daar verschenen voor Gods heilig aangezicht? Hoe is het in ons leven? Is de smartphone niet langzamerhand belangrijker geworden als de Bijbel? En het ergste, wat heeft de prediking uitgewerkt? Heb ik het woord van God met al zijn waarschuwingen, met al zijn liefdevolle nodigingen wel ter harte genomen? Hebben wij ook niet ons in onze gezinten de afgoden gediend? Ik denk aan het materialisme. Dus moeten we ons afvragen, is dit een beproeving of toch iets van een oordeel? Of mogelijk wel allebei? Ik denk ook aan het zingen. Ik betrek dat er maar gelijk bij. We gaan naar de pauze toe langzamerhand. Op dit moment, we hebben daar verleden week als kerkraad ook ons op bezonnen. Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan door het RIVM. In hoeverre het zingen nu wel of niet gevaarlijk is. De meningen lopen uiteen. De een zegt 1,5 meter. Dan ben je toch veilig. De grote druppels bevatten het meeste virus. En die zijn neergedaald bij 1,5 meter. Maar anderen zeggen, als je zingt, druppels kunnen 7-8 meter reiken. En ook de kleine druppels kan een virus bevatten. En dan denk ik weer aan, wat zegt de Heer nou in zijn woord over het zingen? Psalm 22, toch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Psalm 68, looft God in de gemeente. Psalm 147, loof de Heere, want onze God, de psalm zingen is goed, omdat hij lieflijk is, de lof is betamelijk. Zing de Heere bij beurten met dankzeggen. Psalm zingt onze God op de harp. Psalm 150, halleluja, looft God in zijn heiligdom. Moeten we dan niet meer zingen? Ik denk, als inderdaad mag blijken dat het virus zich niet extra verspreidt met het zingen, dat het bij 1,5 meter daalt, mogelijk zullen mensen toch zeggen, dan ben ik toch voorzichtig om naar de kerk te gaan, en kunnen daar een redenen voor hebben, die kunnen geldig zijn. Maar ik denk, als dat niet extra gevaarlijk blijkt te zijn, dan hebben we de inzetting van de Heer te onderhouden. We moeten de psalm in Gods huis zingen. Maar als dat niet duidelijk is, als dat of juist blijkt dat het toch gevaarlijk is, moeten we het dan doorzetten, moeten we het dan voortzetten? Of geldt dan opnieuw het 6e gebod, dat ik mezelf niet mag kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven? Wij mogen nog zingen. Ik zou het zelf verschrikkelijk vinden als we niet meer konden zingen. Toch weet ik wel dat er ook gemeenten zijn, ook in onze kerk, die bijvoorbeeld minder zingen op dit moment. Of werd dat er ook gemeenten zijn in onze klasses. Ik meen ook in Westerhaar dat ik verleden van iemand hoorde, van waar op dit moment dan de psalmen worden gelezen en het orgel speelt. Ik hoorde van de gemeente van Genemuiden, waar net als we ze hier laten horen, ook daar de psalmen laten horen op de zondagen. Dus uit vroegere diensten. We voelen aan dat als dat zo zou zijn, dat het gevaarlijk is. Dan mogen we niet moedwilliglijk, als we dat weten, ons in gevaar begeven. Maar ook dan is het een beproeving. En dan is het ook, kan het ook een oordeel zijn. Of allebei. Denk eens aan het volk in ballingschap. Als ze in Babel zijn terechtgekomen, als Jeruzalem verwoest is, dan spotten de Babyloniërs en zeggen tegen hen, zing ons een van de liederen van Sion. Maar dan staat in Klaaglieder 1, de wegen Sions treuren, omdat niemand op haar feest komt. En dan zegt Jeremia, ze zwijgen stil. En wat zeggen dan die ballingen Babel zelf? Hoe zouden wij een lied des Heren kunnen zingen in een vreemd land? Ze hebben de harp aan de wil gegaan. Dat was een oordeel dat de psalmen onder het volk in Babel niet klonk. Ik denk aan Zacharias. We kennen hem als de vader van Johannes de Doper, de priester. 9 maanden kon hij niet spreken, niet zingen, omdat hij de Heere niet geloofde, die zijn engelzoon die bekend maakte dat Johannes de Doper geboren zou worden. Hij kon dat niet geloven. En toen klonk het oordeel. En zie, Gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zijn en kon niet eens zijn zoon de naam geven. Maar de Heere opende later weer zijn lippen en nu mocht de Heere weer de lof zingen. Nou, voor het avondmaal geldt natuurlijk ook hetzelfde. Hè? Een beproeving als we de Heere vrezen. Dat we mogen uitzien. Maar ook de vraag, is er reden? Is er reden in de wereld? Ja, reden in de kerk. In de kerk waarvan we deel uitmaken. In de gereformeerde gezinten, ja. In onze gemeente, ja. In ons eigen leven, ja. Er zou alle reden zijn als we niet nooit meer konden opgaan. Nooit meer de psalmen konden zingen. Het is door Gods goedheid dat we nog kunnen luisteren. Dat we weer wat mogen opgaan met 30 man. Straks met 100 man. Het mag ons gebed zijn dat de Heer dat ook weer wil geven. Maar de boodschap, en dat hoor ik ook wel bij jullie doorklinken, is dat we onszelf moeten onderzoeken. Het heeft ons wat te zeggen. Het predikt ons wat we meemaken. De dag van de wederkomst nadert. En de Heer roept ons nog op. Om tot Hem ons te bekeren. Dat Hij ons genadig zijn, dan mogen we vragen om het wonder dat we weer kunnen opgaan naar Gods huis. Onder de prediking ons kunnen stellen, de psalmen kunnen zien als gemeente. De sacramenten weer bediend zullen worden. De openbare blijdschap van het geloof weer afgelegd kan worden. De Heere geven dat we die dag mogen beleven, dat het voor ons een zaak mag zijn van groot verlangen. Dat we als David mogen zeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen. In het huis des Heer, om daar zijn lieflijkheid aan te schouwen en te onderzoeken. Ik stop hier, ik had meer staan, maar anders wordt het te lang, dus ik moet wat naar de pauze toe. We gaan met elkaar een versje zingen. Of tenminste, luisteren naar een psalm eerder opgegeven. In de kerkdienst, psalm 84, vers 1, 2 en 3. heb even gekeken naar de vragen. En om het een klein beetje te ordenen, ga ik toch even in op de vraag om het een klein beetje wat bij elkaar hoort, bij elkaar te houden. De eerste vraag die binnenkwam, dat was begin van het onderwerp. Misschien dat ook al enigszins, denk ik, gaandeweg het onderwerp de vraagsteller het antwoord ook al heeft gekregen. Ik vind dat je het niet ter discussie moet stellen of kerkgang nodig is. Sommigen zouden door verkeerde stellingnamen op verkeerde gedachten kunnen worden gebracht. Zoals in de Bijbel staat, is opgaan onze dure plicht. Ik denk dat het natuurlijk in de Bijbel we ook tegenkomen dat de mens geneigd is tot alle kwaad. En het ook als de Heer in het paradijs Adam en Eva wijst op de boom. Op de boom met de verboden vrucht. De boom de kennis des goeds en des kwaads. Is het dat de Heer dat ook daarbij bepaalt. Als ten dagen als gij daarvan eten zult, zult gij de dood sterven. En zo zal ook, ik denk bij de opvoeding van hun kinderen, de ouders ook wijzen op gevaren die er kunnen zijn. En zo kan ook die gedachte die ook genoemd is in die stelling. Die gedachte, ook als je het krant leest, dan kom je die gedachte toch wel tegen onder mensen. He, van, ja, zo kan het ook. En zo gaat het eigenlijk ook goed. En ik moet zelf ook wel zeggen van dat je, ik moet zelf echt zien nog, ook wel mijn zorg, ik heb ook wel met collega's ook wel over gesproken, van of niet de coronacrisis ook kerkelijk Nederland, ook reformatorisch Nederland zal veranderen. En dan mag je best bevreesd zijn dat wij, en dat denk ik ook aan al onze media die we hebben, alle mogelijkheden die er zijn, dat zijn zegeningen, maar het zijn ook bedreigingen. Dat je toch, het zou kunnen zijn dat door het coronatijdperk mensen die nu ja, misschien wat randkerkelijk waren, je hoopt dat ze mogen terugkeren. Of dat jongeren denken van ja, maar zo kan het eigenlijk ook. En dat ze toch denken van ja, nee maar, ik kan thuis ook onder het woord verkeren. En dan luister ik ze daar, dan luister ik ze daar. Dat zijn wel gevaren die er gewoon zijn. En die denk ik wel goed is om die wel te noemen. Maar ook om te zeggen van ja, maar die gedachte is begrijpelijk. Maar wel een zondige gedachte. En dat is denk ik duidelijk naar voren gekomen. De tijd die wij meemaken, is dat nou voor ons een... Het is toch één van beide of allebei. Het is niet alleen een moeilijke tijd, maar het is ook... Of het is voor ons een beproeving. Of we moeten zeggen van ja, de Heer heeft mij er wat in te zeggen. En als we op die plek mogen komen, dan komen we ook de verkeerde gedachten in ons hart tegen. En de gemakkelijkheid die er kan zijn. En dan is het misschien toch goed om daar in elk geval voor te waarschuwen. Dan ga ik naar de tweede vraag toe. En dan ga ik ook gelijk al naar het onderwerp toe, wat ik ook na de pauze beloofd had te zullen behandelen. Die ook aansluit bij andere vragen die ook gesteld zijn door degene die een mail gestuurd hadden. Iemand schrijft antwoord, dat is dus een app die ook vanavond binnengekomen is. Antwoord op de eerste stelling. Voor mij is het bezoeken van scheerhuizen waardevol. Onder andere door eerder genoemde redenen van andere catechisanten. Echter is door mijn werk en de huidige coronasituatie niet altijd mogelijk. De videoverbinding zou een goede toevoeging zijn en meer gevoel van saamhorigheid geven voor de huidige situatie. Daarnaast zou voor mij persoonlijk online catechisatie momenten van toegevoegde waarde zijn. Dat ik momenteel nog erg lerende ben binnen het geloof en ook graag Bijbels onderwijs ontvang. Nou, er staat iets achter. Dan, ja, ik zal het om het woord eens, dominee, in uw vrienden straks wel een gebakje nog van harte gefeliciteerd. Nou, dank u wel. Ik weet niet wie het heeft gezegd. Maar we mogen in elk geval ook, wil ik daar even de andere vragen bij betrekken, want die vraag leefde breder. Een mail was er dus ook binnengekomen door 6 man ondertekend. Wel vinden wij het jammer dat er geen livestream met beeld is. Wij hebben meerdere verhalen gehoord en artikelen gelezen dat het helpt bij de concentratie en het kerkgevoel. Dus eigenlijk is onze vraag aan jullie, waarom hebben wij geen kerkdienst met audio en beeld? Het kan naar ons idee niet principieel zijn, omdat we hebben vernomen dat dominee bij andere plaatsen wel preekte met beeld. Ik denk dat dat, dus vermoed ik zo aanstaande zondagavond, ook weer zo zal zijn. Dat kan ik eraan toevoegen. Nog een keer kwam die vraag terug. Even zien. Oh ja. Wat vindt u van live beeld tijdens een kerkdienst? Er staat in de Bijbel door woord en geest, niet door beeld. Maar bijvoorbeeld voor de kinderen van jonge gezinnen, aangezien ze dan wel een gevoel hebben van een kerkdienst. Wat vindt u van live beeld meekijken tijdens een begrafenis? Zodat mensen die niet bij kunnen zijn door corona hun rouwverwerking wel kunnen afsluiten. Zodat ze het met hun eigen ogen hebben kunnen zien. Al een aantal weken geleden kwam de vraag binnen bij de kerkraad van hoe staat u tegenover livestream met beeldverbinding? En die vraag kwam binnen bij de kerkvoogdij en mij werd toen gevraagd van hoe denkt u daarover na? Toen dacht ik, ja, hoe denk ik daarover na? Toen heb ik voor mezelf, ik zie 14 mei staan, voor mezelf zo eens een aantal dingen opgeschreven daarover. Ik ga ze vanavond niet allemaal noemen. We hebben het ook verleden keer, de kerkraad er ook over gehad. Laat ik er dit van zeggen. Zelf, dat zal ik ook uitleggen, zelf heb ik er wat moeite mee. En dat is toch ook wel de lijn van de kerkraad. Het heeft natuurlijk wel een reden. Ik denk dat we wel moeten zeggen. Dat is mij ook opgevallen. Het gebeurt heel veel wel. Heel veel wel. Ook in de gemeente, ook in onze kerk. Ook in, zou ik zeggen, ook behoudende gemeenten. Het gebeurt ook in gemeenten helemaal niet. En ik moet echt zeggen, ik heb wel meegemaakt dat ik in de gemeente was. En dat ik dacht, nou, hier zullen ze misschien wel hebben. En zei ze, ja, nee, wij hebben daar toch wel principieel bezwaar tegen. En dat je denkt, nou, misschien zal men daar wat moeite mee hebben. En daar stond dan een kamertje, zou ik maar zeggen. Mij trof in een PKN-kerkbode dat een predikant na drie weken online diensten schreef. Voor de kinderen is een predikant in beeld de uiteindelijke oplossing toch ook niet. Ik denk, ja, dat leek mij ook zelf, moet ik eerlijk zeggen. Het is natuurlijk een enorm moeilijk is het om thuis als gezin met kinderen te luisteren. Als 8-jarige heb ik 6 weken niet naar de kerk gekund door een gecompliceerde beenbreuk. Als 17-jarige heb ik 13 maanden niet naar de kerk gekund. En het maakt natuurlijk wel heel verschil of je 17 bent. In mijn situatie was het ook zo dat ernstig ziekbed. Juist in dat ziekbed sprak de Heer. Dan luister je thuis anders, al ben je nog jong. Als dat je natuurlijk 8 jaar bent. En dat valt niet mee. Alleen, ik denk wel dat je heel eerlijk moet zeggen, dat is dan praktisch, dat je zegt van het na 2-3 weken ben je er ook op uitgekeken. Dat is nog even een praktische reden. Het klopt dat er gemeenten zijn waar er een kamer aanwezig is. Ik moet heel eerlijk zeggen, en jullie ook heel eerlijk zeggen. Ik heb wel meegemaakt, dan staat zo'n camera op 50 centimeter van je af. Ik vond dat zelf niet zo aangenaam, moet ik zeggen. Het maakt wel verschil, na een kwartier dan zie je hem niet meer staan, zo is het ook. Er zijn ook gemeenten, dan zie je hem niet, zou ik maar zeggen, dat is anders. Ik denk dat je ook altijd moet bedenken. Als je hem binnenhaalt, gaat hij ook niet meer weg. Althans, dat zou een reden kunnen zijn. Ik bedoel ermee het volgende. Er zijn ook ouderen die luisteren en die zeggen van ja, kunnen ook zeggen van ja, maar die camera die maakt nu dat ik niets mee kan maken. En als zij straks bijvoorbeeld niet meer naar de kerk kunnen gaan. Nu hebben we nog wel veel mensen, die ouderen die geen pc of internet hebben. Maar dat wordt langzamerhand ook anders. En ik denk dat dan heel veel gemeenten, dat hoor je nu ook al wel, die zeggen van ja goed, het is ook voor mensen. Bijvoorbeeld als, of mensen hebben een klein babytje thuis. Of dat blijft straks bestaan. Dus dat betekent ook dat zo'n camera in de kerk ook blijft. In veel gevallen. Dat moet je dan toch rekening mee houden. Dat het toch zo is. Omdat altijd, ook voor andere mensen, van ja, nou ja nu maken we dit mee, vinden we het toch fijn. En terecht merkte iemand vredelijk op dat met name waarschijnlijk de ouderen het fijner nog vinden dan ja, misschien wat de jongeren of de kinderen. Persoonlijk, maar dat is heel persoonlijk, luister ik liever een preek dan dat ik op de computer een dienst opzoek en ik zie iemand in beeld. Ik luister. Dat zijn de redenen die ik nu heb genoemd, zijn van minder principiële aard. Er zijn ook een paar dingen om er goed over na te denken van wat meer principiële aard. En dat is dat we wel moeten bedenken dat 20 jaar terug een predikant in Katwijk tegen mij zei. 20 jaar terug. in onze tijd is de indruk en is de presentatie is belangrijker dan de inhoud. 20 jaar geleden. En het hoort ook een beetje bij onze tijd wel dat alles visueel moet zijn. Hè? Alles moet je kunnen zien. Je moet, dat zit ook bij alle dingen. Je moet dingen ook kunnen beleven. Je moet kunnen. Dat is wel een kenmerk van onze tijd. De vraag is wel, heel voorzichtig gesteld, of dat niet toch haaks staat op het woord van God. Romeinen 10 zegt Paulus, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben ze het niet gehoord? Ja, toch hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Ik denk ook aan hoe in het Oude Testament het verschil was tussen Israël en de heidense volkeren. Dat de heidense volkeren wilden kunnen zien. En ze moesten zien hun goden die zichtbaar waren. En de Heere verbood juist Israël dat ze zo moesten bestaan van het geloof is uit het gehoor. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. He, dus het zien is iets van onze tijd. Het zien is ook wel iets wat ook onder de heidenen voorkwam. En ook uit het Nieuwe Testament, waar Paulus schrijft in 2 Korinthe 4, dat hij zegt van het heeft God behaagd om de schat van zijn woord in de aardevaten, aardepotten, dat zijn dan de predikers, van zijn dienaren te leggen, opdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Het gevaar van de beeldverbinding is denk ik dat heel erg de predikant centraal komt te staan. Iemand zei tegen mij, toen de Heer Jezus op de berg der verheerlijking was, moesten Mozes en Elia wegvallen en Petrus, Johannes, Jacobus, ze zagen het niemand anders dan Jezus alleen. Toen de Grieken Andreas en Filippus zagen en met hen spraken en Andreas en Filippus over die Jezus spreekten, zeiden ze, wij wilden Jezus wel zien. Is niet het grote gevaar van dat toch de predikant centraal komt te staan. De vraag mag ook gesteld worden of degene die ons het woord preekt ook werkelijk door ons gezien moet kunnen worden. Het is leerzaam wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 10 vers 10. Want de brieven, dus de brieven die hij schreef, zeggen zij, zijn wel krachtig en gewichtig. Maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Dus ze zeiden, zijn brieven, daar ligt kracht in. Maar zien we hem, horen we hem, dan waren er wel anderen die we zouden zeggen die meer indruk maakt dan Paulus. En hij wijst er dan ook op in vers 11 in 2 Korinthe 10. De zulke bedenken dit, dat hoedanige wij zijn in het woord, door brieven als wij afwezig zijn, wij ook zodanige zijn inderdaad als we tegenwoordig zijn. Dus Paulus zegt, al ben ik afwezig, maar als ik u de brief schrijf, dan ben ik toch aanwezig. Dan ben ik in uw midden. En dan moeten we dat eens voorstellen. Als Paulus een brief schrijft aan Korinthe, dan stuurt hij daar geen, ik zou zeggen, dan konden ze daar niet op een knopje drukken en een filmpje laten zien. En dan werd er ook geen kleurplaat mee die de kinderen konden. Nee, dan waren toch de ouders geroepen om hun kinderen het woord van God ook aan hun ouders, de kinderen of de ouders aan hun kinderen te onderwijzen. En dus die vertaalslag die ze in hun huizen moest toen gemaakt worden, moet nu gemaakt worden. Dus ik denk dat, ik zeg daarmee niet van de kerken die het wel doen, dat is goddeloos of dat is. Ik heb wel een beetje gekscherend tegen een predikant gezegd, straks moeten we nieuwe beeldenstormen plaatsvinden, de beeldverbindingen de kerk uit. Maar dat met een glimlach gezegd, het is ook niet als ik ergens spreek dat ik zeg van dat apparaat dat moet uit. Maar de positieve wijze waar ook bijvoorbeeld in het Reformatorisch Dagblad over wordt geschreven, en dat gezegd is van we waren er vroeger tegen en nu zien we zijn er eigenlijk voor niks op tegen geweest, het is toch wel goed. Ik moet zelf nog zien van of dat niet ons kerkelijk leven ook in de reformatorische gezindte verandert. En ik heb ook in ook toch wel de gedachte over dat je ten elfde toch enige voorzichtigheid in mag betrachten. Dat is even over die beeldverbinding. En dat is ook van tegenwoordig wordt natuurlijk vergaderd door Zoom en met Zoom en allerlei andere dingen zijn er te vinden. Zelf moet ik zeggen, als ik daar dan iets van zie, ik vraag mezelf af, is dat nou zo? Als het echt gaat om het woord van God, om dat te overdenken en om dat. Ik denk dat je, als je dan zozeer de gezichten zo levensgroot in beeld ziet, ik krijg toch de indruk dat op een gegeven moment toch heel erg afleidt. Hè? Dat zelf moet ik ook zeggen. Ik ben ook blij dat we niet hoeven te vergaderen met Zoom en zo. Dat ik al die gezichten we moeten ook maar denken, de predikanten zijn ook niet allemaal de schoonste mensen. Hè? Om ze nou een beeld te hebben, wordt hier in de zaal enigszins geglimlacht. Goed. Dat even over deze kwestie. Dan ga ik naar de vragen die door. Moet ik even zien. Oh ja, hier heb ik ze voor me liggen. Er zijn nog een aantal losse vragen gesteld. Ik noem eerst maar de derde vraag die per app is binnengekomen. Kunt u ook iets zeggen over de aanwezigheid van God drie-enig in de eredienst? De prediking is toch ook getuigen voor Gods aangezicht, als tweede de aanwezigheid en de activiteiten van de grote menigte engelen in de eredienst. Met het laatste te beginnen, de apostel Paulus spreekt daar ook over. In dat gedeelte in 1 Korinthe, dat hij zegt van God is het hoofd van de man en Christus is het hoofd. God is het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw, en dat de vrouwen een macht op het hoofd moeten dragen om der engelen wil. Dus inderdaad, dat is ook een werkelijkheid, dat in de kerkdienst ook de engelen die waken voor de eer van God, moet dan met name denken ook aan de cherubim, die ook in de kerk aanwezig zijn. Dat is ook een zaak die we niet mogen vergeten. Ze waken voor de eer des Heren in Gods huis. We kunnen ook iets zeggen over de aanwezigheid van God drie-enig in de eredienst. Ja, we denken ook aan de groet, de hoge priesterlijke groet ook, of althans de zegen, bedoel ik. En dan geldt het ook dat we zeggen van ja, dat is de zegen van de drie-enige God. En ook als we in Gods huis aanwezig zijn, dan zien we ook, als het ware ook, hoe daar ook de ambten vertegenwoordigd zijn. Maar dat we ook mogen zeggen van inderdaad, daar is God de Vader heeft de kerkdienst, als we het zo mogen noemen, ingezet. Christus is de koning der kerk en die regeert hij door zijn woord en door zijn geest. Dus nou wil ik niet zeggen dat thuis dat niet zo is, dat God drie-enig daar niet kan zijn. Maar in de kerkdienst geldt dat wel heel bijzonder. En dat is ook waar, in de prediking worden we gesteld voor Gods aangezicht. En wordt ook namens de Heer ons het woord gepredikt. Dus het is ook inderdaad een ontmoeting met de Heer. In zijn huis woont de Heer en wil de Heer de zijnen ontmoeten, maar wil de Heer ook nog zondaren toebrengen. En dat is dan toch zijn huis de plek waar het verlangen mag en moet zijn om daar te mogen zijn. Dan nog een aantal vragen. U hoopt het vanavond over corona te hebben. Ik heb wellicht een paar punten ter overdenking. Ik vind het uiteraard erg, schrijft iemand, voor de 6000 coronadoden. Wensen we die erg veel sterk toe. Wel heb ik een paar punten uit de 6000 COVID-19. En schrijft dan ook, het zijn eigenlijk allemaal mensen van bijna 80 overledenen. Er zijn maar 70 mensen onder de 70 overleden puur aan corona. Dat getal kende ik niet, moet ik zeggen. Op dit moment wordt iemand die overlijdt aan de gevreesde ziekte, kanker, en ook corona heeft, vermeld als coronadode. U gaf tijdens de preek aan dat er meer doden waren dan de griepvol van 2 jaar geleden. Ja, dat is uit de cijfers van het RIVM gebleken. 9000 mensen in de maanden maart en april meer overleden, als ik het goed heb, zeg ik uit mijn hoofd, dan normaal gemiddeld. Hè. Dezelfde cijfers van de griep worden dit jaar niet uitgegeven. Dus mensen hebben dit jaar volgens het RIVM geen griep gehad. Dat weet ik niet. Wordt naar mijn mening gewoon als COVID gerekend. Nou, er zit natuurlijk wel iets in. Hè. Iemand vertelde mij dat je op dit moment eigenlijk... dat was mijn broer die het vertelde. Hij had wat last. En hij dacht, is het nou verkouden? Is het hooikoorts? Hij belde naar de dokter. De dokter zei van, u kunt misschien beter naar de apotheek gaan. En misschien een middel tegen hooikoorts proberen. Werkt dat, dan weet u dat u niet iets ergs is. Anders moet u zich bij ons melden. Maar dan meldt u zich wel bij ons op het coronaspreekuur. Dus elke klacht die lijkt op griep, verkoudheid... Dat brengt ons bij het coronaspreekuur. Dat is wel waar natuurlijk. Dat is zeker waar. En je moet natuurlijk ook zeggen dat ook dat zal waar zijn. Hè, dat mensen die door onderliggende klachten, hart- en longproblemen, of die al ernstig ziek waren en die corona krijgen, natuurlijk ook, als de Heer het niet verhoedde, daardoor ook veel eerder zijn overleden dan mensen die bijvoorbeeld jong waren en het coronavirus kregen. Terwijl we nu spreken over een COVID-epidemie, wordt er in Afrika gesproken over een hongerepidemie. Ja, waarbij je natuurlijk wel moet aanmerken, denk ik, dat daar al sprake van was. Er is grote droogte. Daar was al een sprinkhanenplaag voordat COVID ook Afrika bereikt heeft. Maar het is wel waar. En dat wordt ook gezegd van deze coronacrisis zal gevolgd worden door niet alleen door een economische crisis, maar ook door een hongercrisis. Het MKB is verwoest. Nou ja, dat is ongetwijfeld waar dat er wel winkels zullen moeten sluiten. Dat en bedrijven ook, gisteren hoorde ik dat nog. Dat mensen zeiden van ja, wij hadden daar en daar de receptie. Maar dat bedrijf dat is gesloten. Dat stopt. Werkloosheid ongekend. Ouderen verwaarloosd. Niet voor niets wordt natuurlijk nu ook door de Tweede Kamer opgeroepen. Om voor een onafhankelijk onderzoek om te kijken van ja, wat zou men eruit kunnen leren. Dat natuurlijk ook wel erkend is natuurlijk dat dingen natuurlijk wel heel ernstig zijn geweest. De ouderen niet bezocht konden worden. En dat is nog zo. Als, op dit moment, als je in het ziekenhuis wilt gaan, dan kun je als predikant naar het ziekenhuis, maar dan ga je in plaats van de familie. Dan moet je de familie afspreken van dat die dan een dag niet gaan. En dan kun je in plaats van de familie gaan. Dat is eigenlijk nog wel de situatie. De economie, die daardoor ook... geraakt is, mensen depressieve klachten, inderdaad ook dat men vreest dat er mensen niet naar de ziekenhuis zijn gegaan, niet naar de arts zijn gegaan met klachten uit vrees voor COVID en dat mogelijk dat ook mensen het leven zal kunnen kosten. Natuurlijk anders wel onder het beding van Gods voorzienig bestel. Huiselijk geweld, dus in mijn ogen is het middel dodelijker dan de kwaal. Het lijkt er een beetje op dat de vraagsteller, en ik ken elkaar natuurlijk heel goed, ik noem zijn naam niet, dat begrijpt u. Maar een klein beetje lijkt te suggereren van hebben we niet overschat. Dan moet ik toch terugdenken aan wat iemand mij vertelde toen ik preekte in Brabant. En daar was in een dienst waarin ook maar 4 mensen aanwezig waren. En er was een diaken ook. Aanwezig en die was ook als ambulancebroeder op de ambulance en die zei van ik zou de mensen wel willen waarschuwen, want hij zegt ik had het gevoel dat ik in 2 werelden leefde. Ik kwam thuis en ik zag de mensen naar de Jumbo gaan en hij zegt en dan had ik iemand moeten ophalen die het ziekenhuis niet haalde of mensen, hele jonge mensen ook heel hard ziek zien zijn. Dus ik denk dat we misschien juist als we jong zijn misschien ook het virus ook wat kunnen onderschatten. Kerken mogen niet meer dan 100 mensen ontvangen, maar de vliegtuigen mogen worden volgestopt. Ja, nou, ChristenUnie-leider Seger zei inderdaad van je kunt als kerk beter een Boeing afvuren. Dat heeft hij inderdaad gezegd. Dat was natuurlijk een beetje gekscherend gezegd. Maar je ziet natuurlijk inderdaad hele kromme zaken, ook in onze dagen. Omwille van de economie... dingen worden toegestaan waarvan je zegt van die zouden niet nodig zijn en die brengen onnodig gevaar. Wat heeft het voor zin dat men op het terras zit? Dan zou je zeggen van dat kun je toch missen. Of dat men naar een sportschool gaat of naar een sauna. Wat gewoon ook nog het laatste ook heel duidelijk ook zonde is. En het eerste denk ik in gevallen ook toch ook vaak wel. Is dit echt om de mensen te beschermen? Vaccinaties worden er doorheen gedrukt. Dit wondermiddel zou binnen 2 jaar gemaakt kunnen worden. Terwijl vaccinaties tegen malaria en HIV nog steeds niet zijn uitgevonden. Als laatste de welbekende Ab Oosterhuis van het RIVM. Hij is overigens inmiddels met pensioen. Maar hij heeft inderdaad ook gewerkt. Hij was de voorganger van Jaap van Dissel. Die nu ook bekend geworden is onder ons. Die ook ons rijk heeft en nog steeds voorlicht over het COVID-virus. Heeft verstrengelde belangen. Heeft aandelen vaccinatieprogramma's. In het filmpje is te zien dat er een besmet kindje binnenkomt. Nou goed, dat was dan een filmpje op YouTube. Wat ik dan zou kunnen bekijken. Daar is niet van gekomen. Maar het is inderdaad bekend dat rond de Mexicaanse griep onze overheid, ik meen 34 miljoen vaccins heeft aangeschaft. Die men niet heeft gebruikt. Het bleek toch een mild virus te zijn. Inderdaad is het soms zo dat er allerlei belangen kunnen zijn. Aan de andere kant hoor je ook weer andere dingen rond. Dingen die er ook weer kunnen zijn. Ja, als het gaat om de farmaceutische industrie, moet je inderdaad zeggen van men wil alleen maar ook verdienen. Dat is waar. Hoewel je dan ook mag hopen dat toch ook het oog op de Heer geslagen mag zijn. Onze verwachting niet zal zijn van de virologen en van de farmaceutici. En van de mensen die ons moeten. Ik heb wel eens gedacht, het zijn bijna de nieuwe profeten die ons moeten vertellen hoe alles zal verlopen. Alles ligt in Gods hand. Ik denk dat we wel veiligheid moeten betrachten. Maar het verder ook mogen weten, de Heer regeert. Nu zie ik dat ik toch nog iets heel belangrijks ben vergeten, namelijk de tweede stelling. Daar kan ik heel kort op ingaan. De tweede stelling was: met de catechisatie hoeven we geen maatregelen te nemen. Ik geef kort even de antwoorden die ik hier heb staan naar mijn ID-geldenrichtlijnen van het RIVM, ook voor de catechisatie, dus ook 1,5 meter afstand. Ik denk wel dat het van belang is dat de catechisatie doorgaat, want dan krijg je onderwijs uit Gods woord. Met de catechisatie hoeven we geen maatregelen te nemen. We vinden dat we ook met catechisaties maatregelen moeten nemen. We zouden geen enkele reden kunnen noemen waarom we met catechisaties geen maatregelen hoeven te zijn tegen corona. We moeten ons aan de landelijke regels houden en kunnen hier niet als christenen tegen ingaan. Stelling 2. Persoonlijk ben ik het met deze stelling niet eens. We hebben de opdracht van God gekregen om voor onze naasten te zorgen als van onszelf. De mens zal persoonlijk niet ziek willen worden of corona willen krijgen. Door met elkaar bij elkaar te gaan zitten als groep uit allemaal verschillende gezinnen spreek je, ga je dit tegen. Uit liefde voor onze naasten, ook al behoren we zelf niet tot risico, is het goed om de regels van de RIVM en de regering achter te houden. Dit zijn mensen die de gave en taak van God hebben gekregen om dit werk te beoefenen. En je mag ze dan ook niet tegenspreken tegen het ingaan door het anders te doen. En anders zegt, hier ben ik het zeker ook mee eens. Praktisch gezien is de catechisatie ook gewoon een bijeenkomst waar mensen uit verschillende gezinnen bij elkaar komen. Als geadviseerd wordt maatregelen te nemen, vind ik dat we die maatregelen ook zeker moeten nemen. Ten slotte denk ik dat er ook op een andere manier met maatregelen zeker een goede catechisatieles gegeven kan worden. We vinden dat er op catechisatie wel maatregelen moeten worden genomen. Dit wordt ons door de overheid nog opgedragen. Bij de oudere groepen wel afstand van elkaar houden. Bij de jongste groep hoeft dat niet. Omdat de jongste groep ook op school bij elkaar zit onder de 1,5 meter. En ook nog iemand oneens. We moeten luisteren naar de overheid als het niet tegen de Bijbel ingaat. Hierbij vind ik dus ook dat we wel maatregelen moeten nemen als de overheid ons dit verplicht. Ja, ik denk, het is natuurlijk een vraag die gesteld is, maar waarvan we op dit moment nog niet kunnen zeggen hoe de situatie zal zijn, wat de overheid ook ons zal adviseren in devolente eind september, begin oktober. We weten helemaal niet hoe het dan zal zijn, maar we moeten uitgaan met de informatie. Ondertussen komt er toch nog een vraag ook binnen. Zou bij wijze van spreken nu het catechisatieseizoen beginnen, ja, dan zou je toch een andere opstelling in de zaal moeten hebben. Dat zou ook betekenen, misschien mogelijk, dat je toch de groepen kleiner zou moeten maken. Iets. Dus dat je misschien wat meer groepen zou moeten hebben. Dat je tussen de uren toch goed zou moeten luchten. Of anderszins, ook verleden week op de kerk had al even gesproken van, ja, in dit geval zou je catechisatie in de kerkzaal kunnen geven. Geen andere activiteit, maar wel catechisatie. Omdat het toch ook wel behoort tot het wezen van het predikantswerk. Het overdracht van het woord. Kijk of dat een goed idee is met kinderen, vraag ik me wel even af. Het is voor mezelf ook wel even de vraag ook, hè, van behoor ik wel of niet tot de doelgroep. Ik heb er vorige keer denk ik ook iets van gezegd. Ik heb dat ook nagevraagd in het ziekenhuis. Daar was ook wel de vraag van, zou het nu meer consequenties hebben als ik het virus zou krijgen? Nou, de kans dat ik het virus zou krijgen is, acht me niet groter dan bij een ander na zoveel jaren. Wel omdat ik totale bestraling heb gekregen van het hele lichaam. Wel als ik het virus zou krijgen, als ik het virus echt zou krijgen, dat het de longen een kwetsbare plek zou zijn. Dus dat betekent dat je, ik ben ook heel voorzichtig wel. Ik bezoek weer de mensen op dit moment sinds 1 juni, maar dan houd ik ook echt de afstand en dan neem ik nog niets. Hè, dat is wat kaal, maar op dit moment is dat even zo zoals het is. Dat betekent ook bijvoorbeeld bij kinderen dat ik inderdaad ook zelf wel op dit moment toch wel zeg van dan zou ik voorzichtig zijn, omdat kinderen ook vaker door elkaar heen rennen, vallen. Vanaf 12 jaar zie ik eigenlijk geen belemmering. Ook niet bij de ouderen, bij de blijdschattersanten niet, bij de lidmatenkring niet, bij de contactmiddagen niet. Misschien dat ouderen juist eerder zullen zeggen, komen we wel, hè, we zijn voorzichtig. De verenigingen, ja, dat is de vraag. De mannenvereniging in de consistorie zal te klein zijn. Hè, de vrouwenvereniging die 36 leden heeft, dat zijn ook best natuurlijk zorgen die er zijn. Een vergadering kunnen wel doorgaan. We hebben als kerkraad alweer vergaderd. Leidingskatholzanten hebben ook alweer samengekomen. De klasses hoopt ook in augustus weer te vergaderen, maar dan wel op een in het dienstencentrum in Staphorst, de plek waar ook normaal gesproken de begrafenissen worden gehouden, grote ruimte. De synode is uitgesteld en komt op een andere plaats samen. De GBS hoopt volgende week wel weer te vergaderen, maar dan ook in de andere zaal. Dus heel veel dingen zullen wel kunnen, maar het zal echt ook per situatie zal gekeken moeten worden van wat kan en wat mogelijk is. En er zijn er nog wel vragen, maar gelukkig hebben we ook daarvoor de kerkvoogdij en de kosters, hè, die dat ook mogen uitdenken. Het zijn allemaal protocollen van de kerk. En dat is al ook wel bijzonder. Nou, maar iets te vertellen, dat weten de kosters ook wel. Die hebben er ook voor gezorgd. Ik drink op dit moment geen water op de kansel. Eigenlijk zou ik mijn eigen glas in moeten schenken volgens het protocol. De kosters hebben erin voorzien door een schoon flesje water neer te zetten. Met schone bekertjes zou ik in geval van nood echt moeten drinken. Dan kan ik het voor mezelf inschenken. Zo is het eigenlijk. Ja, ik noem het gewoon maar even als een voorbeeld. Maar dingen waar we een jaar geleden niet over nadachten, daar worden we nu mee geconfronteerd. Hè? Als de Heer het geeft, dan zullen we in juli weer met 100 mogen samenkomen. Is ook wel de vraag gesteld van, zou dat dan bijvoorbeeld met 3 diensten in het gebouw kunnen zijn? Ook dat is natuurlijk wel iets waar je voorzichtig mee moet zijn. Ik was er zelf in maart zeker voor. Alleen, het was natuurlijk ook een onbekende ziekte. Aanvankelijk wel, heel snel kon het ook al niet meer, want het was 2 zondagen en toen moesten we naar de 30 terug. En was ook wel de mogelijkheid ook opengehouden van dat je toch nadenkt over 3 diensten. Dat je nog wat meer mensen zou kunnen ontvangen. Maar ja, het probleem is dat wat we nu wel weten, wat we toen niet wisten, is dat ook het virus ook aan materialen kan zitten. Dat ook het klimaat in de lucht ook kan zijn. Dus het is maar de vraag of dat verstandig is, hè, om dat toch te doen. Al die zaken die zijn ook allemaal onzeker. Dan is er toch nog een vraag binnengekomen. Als we zingen in de kerk, als we bij -10 buiten lopen zonder jas of geblinddoek de A1 oversteken, is dat moedwillig in gevaar begeven. Maar als we 's morgens op de fiets in de auto stappen, hebben we ook kleine kans om door een ongeluk te overlijden. We zijn dus altijd in gevaar. Een zendeling brengt evangelie soms ook in grote gevaren. Dat is voor de goede zaak, zeggen we dan. Als we zingen in de kerk, is dat voor de goede zaak. Ook al is er een kans op besmetting, valt het dan wel onder moedwillig, kunnen niet beter op het plein zingen. Daar zijn geen beperkingen opgelegd. Daar moeten we eerst nog maar eens heel goed over nadenken. Hè? Of dat, ik denk dat ook het wel mooi is om in het huis des Heren te mogen zingen. Ik denk dat we moeten afwachten wat het onderzoek van het RIVM ons zal brengen. Als daar heel duidelijk naar voren blijft van dat het gevaar er niet is of minimaal, dan is er voor ons de roeping om te zingen in 's Heren huis. Als het toch echt blijkt dat, het onderzoek blijkt dat het toch gevaar oplevert, En dan zal misschien toch de vraag blijven vanuit de catechismus. Van mag ik je moedwillig in gevaar begeven? Ik denk dan toch even terug aan de jaren dat ik ziek was. En dat is dan ook meer dan 30 jaar geleden. Nee, ik kon, terwijl het mijn grootste verlangen was, niet naar Gods huis opgaan. Ik kon, terwijl het mijn grootste verlangen was, in dat jaar ook geen openbare belijdenis geloofs afleggen. En ook het jaar erna nog niet, omdat ik nog veel in het ziekenhuis moest zijn, erg vatbaar was. En daarin geldt ook dat we toch wel voorzichtig moeten zijn. Ik heb toen ook wel met eigen ogen gezien dat mensen die onvoorzichtig zijn en roekeloos zijn, dat er ook dingen gebeuren die ook ernstig waren. Zelf heb ik ook wel een klein staartje ook wel van meegekregen. Ook nog eens in de ziekenhuisopname. Ik denk dat je, dus voor mezelf mag ik echt zeggen van, dat de Heere een ieder kent vrees. Die vrees ken ik ook wel rond maart, april, wat de Heer heeft dat weggenomen. Ik gevoel wel dat ik de maatregelen wel, het is natuurlijk vooral, ik zing in de kerk ook een kwestie van de kerkraad, maar ook persoonlijke dingen, dat je zegt van ik moet de maatregelen in acht nemen. Verder mag ik dan vragen aan de Heer of hij me beschermt en bewaart. Zal ik het virus krijgen? En ik heb de maatregelen in acht genomen, dan weet ik het ligt in schere hand. Maar ben ik roekeloos geweest en heb ik gezegd van in willens en wetens doe ik toch. We moeten ook oppassen, denk ik, ook voor een onvoorzichtigheid. Dus dat is, het is een wankel evenwicht. Maar het zou kunnen zijn, zelfs al in deze situaties, dat iemand in verschillende situaties tot een andere afweging komt. Maar de heren moeten wel van weten wat we doen. En we kunnen niet, denk ik, zou ik persoonlijk zeggen, zeggen van ja, we. En dat kan ook een gevaar zijn, wat deze tijd ook wel kenmerkt, van we willen terug naar het oude, we willen terug naar het oude. Dat wil de wereld, dat willen we ook in de kerk. Maar wat doet ons terugverlangen naar het oude? En als het nu een oordeel van de Heer is, moeten we daar onder buigen. We moeten ook daar onder terechtkomen. We moeten ook daar op de Heer zien en het van hem verwachten. Dat hij de tijd zal geven. Dat we weer als gemeente kunnen opgaan. En dat psalmen mogen klinken in zijn huis. Dat de sacramenten bediend mogen worden. En dat we daar naar mogen uitzien. Omdat het ook niet alleen iets wat wij waardevol vinden. Maar omdat het gaat om de eer des Heren. Hier wilde ik het bij laten. Het is ook al heel laat geworden. Ik kan me zo voorstellen dat de jongste vraagstellers al naar bed zijn. En de ouderen denken, we willen zo ook naar bed. We gaan eerst nog met elkaar een psalmvers zingen. Dat is die psalm 137 vers 1. Die gedicht is in Babel toen de heidenen spotten. Zing ons een van de liederen van Sion. En het heiligdom verwoest was. En men daar in Babel deze psalm heeft gedicht. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomer, psalm 137 vers 1. Van Babylons wijd uitgebreide stromen, elk stortte daar zijn bittere jammerklacht. Als hij met smart aan het heilig Sion dacht, elk was van vreugde en vrolijke gezangen, liet daar zijn harp aan sombere wilgen hangen. Het is niet de laatste psalm die we zingen.
Thank you.
toch nog een allerlaatste vraag binnengekomen. We houden dit dan echt voor de laatste vraag. Goedenavond, dat wens ik u terug. De lezing liet op verschillende momenten doorschemeren alsof het gebouw aan de Almeloze weg Gods huis is. Gods huis is echter niet het gebouw, maar de samenkomst, onderlinge bijeenkomst. Matthäus 18, vers 20, Johannes 4, vers 33, 1 Korinthe 3, vers 9. Gods gebouw zijt gij. Ja, dat is waar. We moeten zeggen dat de Heere het behaagd heeft in het Oude Testament. In de tabernakel woonde hij te midden van zijn volk. En Jeruzalem verkoos hij als zijn woonplaats. En zijn heilig Sion, dit is de woonplaats die de Heere begeerd had. Denk maar op Psalm 132. En dat was het huis Gods waar de Heere woonde in het heilige der heiligen. En we zien dus dat later ook de tempel verwoest is. 70 na Christus door de Romeinen. Opstand van het volk der Joden in Jeruzalem. En we zien dan inderdaad nieuwtestamentisch dat de tempel nooit natuurlijk meer herbouwd is. Kon ook niet meer herbouwd worden. De Heer Jezus was daarin geweest. En met zijn heerlijkheid had hij het huis vervuld. En hij heeft het volkomen offer gebracht, waardoor het voorhangsel van de tempel van boven tot beneden scheurde. Dus in zekere zin is het waar dat je in het Nieuwe Testament de gedachte heel duidelijk tegenkomt van het huis des Heeren, dat is het Godshuis, naar Gods gemaakt bestek, waarvan God de bouwmeester is, waarvan Christus het fundament is, de rotssteen is. Dat neemt niet weg dat we toch een kerkgebouw wel als een huis Gods noemen. Niet een heilige plaats, maar als de tempel, als de tabernakel, maar wel een geheiligde plaats. Waar het woord klinkt, waar de Heere zijn kerk bijeen vergadert, in zijn huis onder de prediking, waar de sacramenten bediend worden. Dus dat is toch, als Guido de Bres in artikel 28 spreekt over de, over, ik lach een beetje, want er komt nog een vraag binnen, over de ware kerk waarbij we ons moeten voegen. Dan wordt er toch gesproken van die plek daar waar de prediking uitgaat, waar de sacramenten bediend worden, waar de tucht wordt bediend. En dan spreken we toch van een huis Gods. En ik denk dat we in die zin toch wel kunnen spreken over Gods huis. En dan denk ik ook even aan de naam voor op de gevel, Bethel, wat niet anders dan dat betekent, het huis van God. Er is toch een vraag binnen. Goed. Ik vind dat we dankbaar moeten zijn voor alles wat we alweer mogen en kunnen. Laten we kleine dingen zoals het wel of niet zingen hierdoor ons niet van de hoofdzaak laten afleiden. Nou, dat kan ik alleen maar onderstrepen. We willen dan zingen van Psalm 122, vers 1 en 2 had ik opgegeven. En we danken ook de technici die ook deze avond ook mede hebben mogen verzorgen. Kees en Koppelman, Jan Dekker. 122 vers 1 en 2, ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En vers 2, de stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. 122, 1 en 2. We danken u en jou voor het luisteren. En we hopen dat u een goede nacht en jij een goede nacht zult hebben. En dat we zondag elkaar weer mogen ontmoeten. Hier of thuis onder het woord Gods. Hartelijk dank.